Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welgekomen op onze veilige rots in de volle branding. En wat dachten jullie ervan om eens op onderzoek te gaan naar bronnen over de historiciteit van niemand minder dan Jezus? Maar dan buiten de teksten van het Nieuwe Testament. Want, beste mensen, soms staan we met onze mond vol tanden als iemand ons uitdaagt over ons geloof, met soms moeilijke vragen waarop we dan inderdaad niet direct een antwoord op weten. En zo wordt wel eens een thema op tafel gegooid, zoals: heeft Jezus eigenlijk wel echt bestaan? Het idee schoot me te binnen toen iemand me een tekst bezorgde, un homme nommé Jésus, een man genaamd Jezus, van Jean-Christian Petitfils in een nummer van Figaro magazine. Jean-Christian Petitfils werd geboren in Parijs in 1944 en is historicus en auteur van een dertigtal historische werken over, zoals bijvoorbeeld Lodewijk de XIV, maar dus ook over Jezus. En we gaan even het artikel doornemen als inleiding voor deze uitzending. Over de historiciteit van Jezus verklaart hij voor eerst dat naast hoge, kwalitatieve werken, de meest gepubliceerde werken van een dubbelzinnige inhoud zijn. Boeken vol fantasie, met of zonder schandalen of sensaties. Soms zelf met een schijn van wetenschap, die het ware gelaat en de identiteit van de stichter van het christendom vervormen. Een serieuze historicus, vervolgt hij, moet beroep doen op alle gegevens waarover hij beschikt. De politieke context van die tijd, ook de economische, sociale en culturele toestand van deze eerste eeuw in het Midden-Oosten. Daarbij moet een historicus tevens rekening houden met de historische kritische exegese en uiteraard met de vele inlichtingen gehaald uit recente archeologische opgravingen in Israël. En Jean-Christian Petitfils vermeldt verder dat een historicus ook moet kunnen stoppen als wetenschapper tegenover het onverklaarbare. Zo behoren mirakels, exorcisme, de verrijzenis niet tot zijn domein. Hij moet niet gaan onderzoeken of Jezus bijvoorbeeld echt op het water heeft gelopen of echt water in wijn heeft veranderd. Hij kan wel ontdekken en vermelden dat de christelijke gemeenschappen in die tijd deze feiten, deze mirakelen, steeds als authentiek essentieel hebben beschouwd. Hij moet bijvoorbeeld niet zomaar gaan verklaren dat de broodvermenigvuldiging enkel een banale soort van picknick was waarbij iedereen met elkaar zijn picknickzak deelde. Wat wel interessant is voor een historicus, is het feit dat de evangelies dit verhaal 6 maal vermelden. Dat toont dan wel aan dat de mensen geraakt waren door dit wonder van Jezus. Historicus Jean-Christian Petitfils vermeldt tevens dat het pas vanaf de verlichting is dat men twijfels begon te gooien over de historiciteit van Jezus door hem artificieel te gaan benaderen. Een andere bron die deze historicus aanhaalt zijn ook de relieken die vereerd worden. En als voorbeeld haalt hij 3 relieken aan, namelijk de lijkwade van Turijn, waarin Jezus gewikkeld was tijdens de verrijzenis, de zweedoek van Oviedo, die zou gelegd zijn op het hoofd van Jezus, onmiddellijk na zijn dood, en de bovenmantel, genaamd van Argenteuil, die Jezus gedragen zou hebben tijdens de kruisweg. Maar wat daarin zeer interessant is, en dus ook voor een historicus, is dat de bloedgroep op de bloedvlekken van alle drie dezelfde is, de uitzonderlijke bloedgroep AB. En op de linnen vond men ook pollen van planten die enkel in het Midden-Oosten groeien. Ook dat zijn allemaal gegevens die een historicus mag gebruiken. Een ander voorbeeld zijn de onderzoekingen naar het echte jaar van de geboorte van Jezus. En tegenwoordig vermoedt men dat Jezus waarschijnlijk geboren is in het jaar min 7. In dat jaar was er een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus, zelfs 3 maal en in het sterrenbeeld van de vissen. En we weten ook dat koning Herodes de Grote, gekend voor de kindermoord, stierf in het jaar min 4. Nu, over deze kindermoord komen we later op terug. Een ander mooi voorbeeld die historicus Jean-Christian Petitfils aanhaalt is de maagdelijkheid van Maria. Een historicus zal zich dus niet bezighouden om te bewijzen dat Maria maagd was en is gebleven. Maar anderzijds kunnen bepaalde gegevens wel helpen, bijvoorbeeld. Lange tijd dacht men dat de wens van maagdelijkheid niet te verenigen was met de Joodse cultuur. Dit tot men iets ontdekte in de manuscripten van de Dode Zee, de rollen genaamd van de tempel. En daarin is sprake van geconsacreerde maagden in het kader van een huwelijk. Indien een gehuwde vrouw zo een wens uitdrukt, maar zonder dat haar man dit weet, kan hij wel die wens annuleren. Maar als de man akkoord is met deze wens van zijn vrouw, dan zijn ze verplicht zich daaraan te houden. En dit kan dan bijvoorbeeld een verklaring betekenen voor de verrassende reactie van Maria bij de aankondiging van de engel Gabriel. Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken, zei Maria. Volgens de overlevering van de kerk had Maria zichzelf als maagd toegewijd aan God. Over het geloof van de eerste christenen en deze maagdelijkheid van Maria komen we later terug. Nog een laatste voorbeeld van historicus Jean-Christian Petitfils handelt over de afstamming van Jezus uit de stam van David. Jezus werd dus de Nazoreër genoemd. Het was een kleine clan van vrome Joden, komende uit Mesopotamië, die zich beschouwden als de afstammelingen van koning David. En deze clan verwachtte de geboorte van de Messias uit hun midden en stichtten in Galilea het dorp Nazara of Nazareth of de Tak, dus afstamming van Jesse, de vader van David. En zo vermeldt Julius Africanus, een historicus die leefde tussen 160 en 240 na Christus, dat Maria zeer waarschijnlijk afstamde van deze groep die zeer zorgvuldig hun stamboom bijhield. Tot zover enkele passages uit dit artikel van historicus Jean-Christian Petitfils in Figaro Magazine. We gaan luisteren naar een lied naar His Name is Yahweh. The Lord is One Alpha et Omega.
Call thy walls salvation, call thy gates praise. There'll be no moon to light the nights, nor sun to light the days. For God shall be thy glory and everlasting light. The Lord shall reign forever. in power and in might, 'cause his name is Yahweh, the Lord is one. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His people shall be righteous. They shall possess this land, the branches of his planting and the works of his hands. For from a small beginning a mighty nation grows, and in the fullness of his time the whole wide world will know that his name is still Yahweh, the Lord. His name is Yahweh, the Lord is Alpha and Omega, beginning and the end. Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, the Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer. Let's pick it up a little bit. His name is Yahweh. His name is Yahweh.
His name is Yahweh.
Lord is one.
The Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His name is Yahweh. The Lord is one. His name is Yahweh.
Beste luisteraars, stel, we leven in een wereld zonder moderne media en vervoersmiddelen. Geen vliegtuigen, auto's, motoren of trein. Geen radio, geen televisie, geen computer, geen internet, geen telefoon of gsm of smartphones, geen fax, geen krant. Daarbij heel veel mensen die zelfs niet eens kunnen lezen. Veel zouden we niet weten van wat er in de wereld gebeurt. Trouwens, we kunnen ons dan zelfs afvragen of we veel zouden geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt ver van ons bed. Zou het ook niet vele jaren duren voordat een nieuwe beweging andere delen van de wereld bereikt? En op een dag begint een man ergens in de wereld te praten over een koninkrijk van vrede, en hoe we er kunnen geraken. Hij spreekt vol gezag, geneest mensen, doet wonderen en maakt zeer diepe indruk op de lokale bevolking. Dit gedurende 3 jaar, met een kern van een 12-tal leerlingen, samen met een grotere groep volgelingen enzovoort. Maar hij wordt veroordeeld en ter dood gebracht. Maar zijn volgelingen brengen dan zijn boodschap door aan anderen. Na enkele jaren besluiten ze zijn leven en woorden op papier te zetten, aangevuld door ooggetuigen. Ze willen dat iedereen zijn boodschap hoort. En men komt samen op vele plaatsen om deze boodschap te overdenken. Na verloop van tijd sterven de ooggetuigen. Dit alles in een blitzperiode van enkele tientallen jaren. De autoriteiten vinden deze nieuwe beweging maar niks en proberen de verspreiding ervan keihard te onderdrukken. Vele volgelingen worden zelfs gedood om hun geloof. Maar in de twee eeuwen die daarop volgen, verschijnen er ook steeds meer onzinnige verhalen die de boodschap verdraaien of zelfs belachelijk maken. Na ruim drie eeuwen vinden de nieuwe generaties gelovigen dat het genoeg is geweest en besluiten ze om de verslagen en commentaren van de eerste volgelingen te bundelen en uit te geven als één gezaghebbend boek. Latere geschriften, die niet stroken met de oorspronkelijke boodschap, worden geweerd, raken in vergetelheid en verdwijnen in de loop der eeuwen vrijwel helemaal. Zo'n 2000 jaar na dato is eigenlijk alleen dat ene boek nog over. Dit was zo'n beetje een wereldlijke wijze van het ontstaan van het christendom en van de eerste kerk. Uiteraard veel te bondig en wat kort door de bocht. Maar laat ons dus enkele teksten opzoeken in de geschiedenis waar Jezus in vermeld wordt. Laat ons aanvatten met het doorpluizen van een aantal historische geschriften die laten zien dat Jezus wel degelijk op aarde geleefd heeft. En we gaan daarvoor even aankloppen bij een zekere Cornelius Tacitus, geleefd van het jaar 55 tot 120 na Christus. Publius Cornelius Tacitus was een Romeins consul, historicus, schrijver en redenaar. Hij leefde tijdens de heerschappij van zes verschillende keizers. Het is geweten dat Tacitus zijn voorkeur duidelijk ging naar een republikeinse staatsvorm, eerder dan naar de willekeur van sommige keizers. Zeker als je er zes hebt gekend, veronderstel ik. Ook typisch voor hem is dat hij schrijft over keizers en machthebbers met evenveel vanzelfsprekendheid als over personen van minder belang. Alleszins bouwt hij zich een schitterende politieke carrière uit. Zo wordt hij onder andere opgenomen in de Senaat. Onder keizer Trajanus behoorde hij als ex-consul tot de elite van de senatoren. Maar wat voor ons interessant is, is dat hij zich stortte op de geschiedenis als historicus. En zo bestaat van hem Historiae, zijn eerste en grootste historisch werk dat onder vakgenoten werd beschouwd als integer en goed. En het behandelt de geschiedenis van Rome. En alzo heeft hij het over de regering van keizer Nero, tussen 54 en 68. En in zijn Annales nummer 15, vers 44, schrijft hij over de dood van, ja, Christus, en over de christenen te Rome. Hij schreef dat dus ongeveer 80 jaar na Jezus. Maar het was zeker niet lovend, en ik citeer. Om het gerucht de kop in te drukken, beschuldigde Nero een groep mensen. Verafschuwd wegens hun bozaardigheden, die de menigte als christenen aanduiden. En Nero strafte hen op de meest wrede manier. Christus, de grondlegger van deze groepering, had de doodstraf gekregen tijdens de regering van Tiberius en was veroordeeld door Pontius Pilatus, waardoor het verderfelijke bijgeloof voor even tot staan werd gebracht. Waarna het echter opnieuw tot bloei kwam, niet alleen in Judea, waar die ziekte ontstaan was, maar ook in de hoofdstad, dus Rome zelf, waar alle verschrikkelijke en schandelijke dingen die in de wereld voorkomen, samenkomen en aanhangers vinden. Dus zeker geen mooie tekst over deze eerste christenen. Dus Publius Cornelius Tacitus, deze Romeinse consul, historicus, schrijver en redenaar, erkent dus dat de christenen Jezus volgen, die onder Pontius Pilatus veroordeeld werd. Het bevestigt ook dat dit niet het einde van het christelijke geloof betekende, wat we ook kunnen lezen in de Bijbel. Na Jezus' opstanding en hemelvaart begon het geloof zich inderdaad over de hele wereld te verspreiden. Tegelijkertijd maakt dit stuk ons duidelijk dat christenen het niet gemakkelijk hadden in het Romeinse Rijk. In de begintijd van het christendom waren de christenen een minderheid die vaak vervolgd werd door de autoriteiten. Het was dus absoluut niet gemakkelijk om openlijk voor je christelijk geloof uit te komen. En toch deden velen dit, omdat ze wisten dat het de waarheid was.
Onze Vader, boven in de hemel, geheiligd worden u na. Want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Vader van alle mensen, verborgen kracht, onuitputtelijk als de zee, oorsprong van alle godsdiensten. Blijf ons steeds nabij, in al uw grootheid en liefde. Onze Vader,
welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, volgt u me maar verder. We gaan u even aanbellen, of eerder aankloppen, want de bel deed het toen nog niet, bij een zekere Titus Flavius Josephus, geboren in Jeruzalem in het jaar 37 en overleden in Rome rond het jaar 100. Hij was een Romeins-Joodse geschiedschrijver. Hij bezit trouwens ook een Hebreeuwse naam, Jozef ben Matityahu. Tijdens de genaamde Eerste Joodse Oorlog werd hij in 67 gevangen genomen en verplicht te komen werken in Rome als tolk en bemiddelaar tijdens deze periode. Deze Eerste Joodse Oorlog was een opstand tegen de Romeinse bezetting in de periode 66 tot 70 na Christus, welke resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70. Na de dood van keizer Nero streden een aantal pretendenten om de troon. En uiteindelijk kwam Vespasianus als nieuwe keizer aan de macht. Een soldaat en man van het volk. Jozef ben Matityahu, die dus verbannen was naar Rome, had dit geprofiteerd en viel in de genade van keizer Vespasianus. Alzo was zijn toekomst verzekerd. En alzo bekwam hij tevens een nieuwe naam van de keizer, Flavius Josephus. En hij werd dus een geschiedschrijver betaald door Rome, maar hij bleef ook Jood, een fariseer. In zijn twee belangrijkste werken, de Oude Geschiedenis van de Joden, geschreven circa 94 na Christus, en de Joodse Oorlog, circa 75 na Christus geschreven, ligt het accent dus op de eerste eeuw na Christus. Hij schreef dus niet zoveel jaren na Jezus. En zijn werken geven een waardevol inzicht in het Jodendom in de eerste eeuw, maar ook over de achtergrond van het vroege christendom. Zelf hield Josephus zich aan de wet van Mozes en geloofde in de mogelijkheid het Jodendom en het Grieks-Romeinse denken te verenigen in wat hij het Hellenistisch Jodendom noemt. En zo vernoemt Flavius Josephus Jezus van Nazareth in twee passages van zijn Oude Geschiedenis van de Joden. De eerste passage staat bekend als het Testimonium Flavianum en gaat over de levensloop van Jezus. Maar er is wel een probleem. Het is wel zo dat de betrouwbaarheid van dat Testimonium Flavianum sinds de 17e eeuw wordt betwist. En zo vanaf de 19e eeuw is men het erover eens geworden dat het inderdaad later wat moet zijn veranderd door christelijke schrijvers. En de vraag is, waarom? Het is zeker dat Josephus geen christen was. En daarom vinden vele historici dat hetgeen geschreven staat eigenlijk te mooi om waar te zijn. Als het ware te veel reclame voor Jezus. Een bijbelkenner schreef ooit erover. Het probleem is hier dat het verslag van Josephus, die dus aangevuld geweest is waarschijnlijk door christelijke schrijvers, te mooi is om waar te zijn, te gelovig om onpartijdig te zijn en te christelijk om Joods te zijn. Dus ik laat deze tekst van Josephus Flavius, dus zeer waarschijnlijk aangevuld door christelijke schrijvers, even terzijde. Volgt u goed. Gelukkig bestaat er het Arabische Boek van de Opschriften, Kitab al-Unwan. En deze werd geschreven door Agapius de geschiedschrijver. En hij was een Melkitische bisschop van Hierapolis uit de 10e eeuw, uit het noorden van Syrië, een Arabische christelijke schrijver. En in dit boek vind je een versie terug van dit testimonium, geschreven door Flavius Josephus uit de 1e eeuw. En interessant is dat deze tekst korter is. En zo wordt algemeen aangenomen dat deze tekst dan wel moet overeenkomen met wat onze Flavius Josephus echt heeft geschreven. En ik citeer. In die tijd was er een wijze man die Jezus heette. Hij was van onberispelijk gedrag en het was bekend dat hij deugdzaam was. En velen onder de Joden en andere volkeren werden zijn leerling. Pilatus veroordeelde hem tot de kruisiging en dood. En degenen die zijn leerling waren geworden, zegden hun trouw in hem niet op. Zij berichten dat Jezus hen 3 dagen na de kruisiging was verschenen en dat hij weer levend was. En daarom geloofden zij dat hij de Messias was, over wie de profeten wonderen hebben verhaald.
Gloria in excelsis Deo.
Ehre sei dir, o Vater, laudamus Dei, König des Himmels, adoramus Dei. Du bist das Leben und das Licht. Großer Gott, wir loben dich.
Ehre sei dem Vater.
Glorificamus Dei. Wir rühmen dich. Schöpfer der Zeiten, wir preisen dich. Du bist der Atem allen Seins. Herr, durch dich wird uns vergeben.
Ehre sei dem Vater, Ehre dem Herrn des Friedens.
Gloria in excelsis Deo. Miserere nobis. Gloria in excelsis Deo. Wir sagen dir Dank und ehren dich. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Filio Patris, der uns erhört. Jesus Christus, bitt für uns und vergib uns unsere Sünden.
Ehre sei dem Vater, Ehre dem Herrn des Friedens.
Gloria in excelsis Deo. Miserere nobis. Gloria in excelsis Deo. Wir sagen dir Dank und ehren dich. Gloria in excelsis Deo.
En beste vrienden, we blijven nog even op bezoek bij Titus Flavius Josephus, want er bestaat nog een tweede belangrijke tekst van hem over Jezus. Maar ik stel voor even te recupereren. We waren dus aangeklopt bij de Jood Jozef ben Matityahu uit de eerste eeuw na Christus, die werd verbannen naar Rome om als tolk te dienen tijdens de Joodse oorlog. En hij valt in genade bij de nieuwe keizer Vespasianus, bekomt de nieuwe naam van Titus Flavius Josephus en werd een gekende historicus. En in zijn werk De Oude Geschiedenis van de Joden Gepubliceerd in 93-94 na Christus had hij het dus over Jezus, zijn leerlingen, de veroordeling door Pilatus en dat Jezus volgens zijn leerlingen terugleefde en beschouwd werd als de verwachte Messias. Maar in datzelfde historisch werk kan je een tweede passage lezen. In deze tweede passage vermeldt Josephus de steniging van Jacobus en hij schrijft het als de broer van Jezus. Nu, deze term, de broer van Jezus, vinden we ook terug in Matteüs hoofdstuk 13, vers 15. Daar kan je lezen hoe de inwoners van Nazareth uitroepen: hij is toch de zoon van de timmerman, Maria is toch zijn moeder, en Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers. Nu, we weten dat de term broeder of zuster ook verwanten betekent, dus bijvoorbeeld neven of nichten. De steniging van Jacobus, vermeld door Flavius Josephus, vond plaats rond het jaar 63 na Christus. Het betreft dus de terechtstelling van een man die geïdentificeerd wordt als Jacobus de rechtvaardige. Maar om het vervolg beter te verstaan, eerst wat aanvullende info. Volgt u goed. De Romeinse landvoogd over Judea, een zekere Porcius Festus, was plots gestorven in het jaar 62. Trouwens, dezelfde Festus waarvoor Paulus ooit had terechtgestaan. De volgende maanden was er nog geen nieuwe landvoogd aangekomen, maar deze was wel onderweg, namelijk Albinus. Maar ondertussen benoemde koning Herodus Agrippa II een hogepriester Ananus als plaatsvervangende landvoogd. Maar deze Ananus maakte misbruik van zijn macht en veroordeelde deze Jacobus de rechtvaardige. Maar de nieuwe landvoogd, zoals reeds gezegd, Albinus, was dus nog onderweg en kon dit niet verhinderen. En ik citeer het verhaal, neergeschreven door Flavius Josephus. De koning, dus Herodus, zette een zekere Jozef uit zijn hoge priesterambt en schonk die waardigheid aan de zoon van Ananus, die eveneens Ananus heette. Maar deze jonge Ananus, die tot hoge priester was benoemd, was iemand met een stoutmoedig en schaamteloos karakter. Hij behoorde tot de sekte der Sadduceeën die, zoals wij al hebben gezien, meer dan alle andere Joden zeer streng zijn bij het veroordelen van misdadigers. Omdat Ananus dus een dergelijk karakter had, meende hij dat er zich nu een geschikte gelegenheid voordeed. En Ananus riep de hoge raad van rechters bijeen en liet voor hen Jacobus, de broer van Jezus die Christus werd genoemd, en een aantal anderen voorgeleiden. En nadat hij hen had aangeklaagd als overtreders van de wet, liet hij hen door steniging ter dood brengen. Maar Josephus schrijft verder: de burgers waren echter ontevreden over wat er was gebeurd. Zij zonden dus een gezantschap naar de koning met het verzoek dat hij Ananus zou laten weten dat hij zich voortaan van dergelijke handelingen moest onthouden, omdat het onrechtvaardig was. Enigen van hen gingen zelfs de nieuwe landvoogd Albinus tegemoet en herinnerden hem eraan dat het onrechtmatig was dat Ananus de Hoge Raad bijeen had geroepen zonder zijn toestemming. Tot zover deze passage uit de oude geschiedenis van de Joden, geschreven door Titus Flavius Josephus, waarin dus ook Jezus wordt vermeld. Deze tekst is uiteindelijk van grote waarde, vooral omdat het omstreeks dezelfde tijd is geschreven als de evangeliën. Het toont ons dat de evangeliën betrouwbaar zijn.
don't be afraid, I show the way. Who dance with me? Hopes now rest in you. Remember, there's nothing you can do, so believe and be friends.
En dat was Wijlen Demis Roussos met het lied van David. Beste luisteraars, laten we nog één bezoekje brengen, deze keer aan waarschijnlijk een zeer rustig man. Deze keer niet zo een complexe uitleg. We kloppen aan bij een zekere Suetonius. Maar zijn volledige naam is Gaius Suetonius en nu komt het Tranquillus. Geboren rond het jaar 69 en overleden in het jaar 140 na Christus. Hij was een Romeins biograaf, cultuurhistoricus, jurist en hoge ambtenaar in het toenmalige Romeinse keizerrijk. We kunnen het zowat vergelijken als een ridderstand in de middeleeuwen. De jonge Suetonius kreeg een rechtenopleiding en diende onder Plinius de Jongere toen deze gouverneur van Bithynia was. Bithynia, gelegen in het noordwestelijke deel van Klein-Azië. Deze gouverneur Plinius, waar we trouwens volgende week op bezoek gaan, beval Suetonius aan bij keizer Trajanus, die hem als bibliothecaris aanstelde. Later, onder keizer Hadrianus, was Suetonius enkele jaren hoofd van het keizerlijke secretariaat. En zo werd hij de kroniekschrijver van het keizerlijke huis. Suetonius vermeldt in zijn werk het leven van Claudius, dat keizer Claudius de Joden uit Rome liet verdrijven, omdat zij op aansporing van een zekere Christos onrustokers waren. Keizer Claudius regeerde van 41 tot het jaar 54, en ik citeer de tekst. Aangezien de Joden voortdurend opschudding veroorzaakten op aansporing van Christus, een andere schrijfwijze voor Christus, verbande Claudius hen uit Rome. Hier valt op te merken dat de Romeinen zeker bij aanvang weinig onderscheid zagen tussen Joden en Christenen. En zeer interessant is het volgende. De evangelist Lucas in Handelingen, hoofdstuk 8, vers 2, verwijst naar deze gebeurtenis die plaatsvond in 49 na Christus. Paulus verliet dus Athene, en ik citeer verder, en ging naar Korinthe. En daar leerde Paulus Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Dus dat komt overeen met de tekst van Suetonius. Maar er is nog meer te vinden in de werken van Suetonius. In een ander werk, Het leven van de keizers, schrijft hij over de brand die in 64 na Christus, tijdens de regering van keizer Nero, door Rome raasde. Suetonius vertelt dat er door Nero straf geoefend werd aan de christenen, een groep mensen die een nieuw en verderfelijk bijgeloof aanhingen. Zeer interessant is dus dat Suetonius, die dus absoluut geen vriend was van de christenen, vermeldt dat dus nog geen 20 jaar na de dood van Jezus de christenen volop in Rome leefden, vervolgd werden en er stierven omwille van hun overtuiging dat Jezus Christus werkelijk geleefd had, gestorven was en was opgestaan uit de doden. Zo, beste vrienden luisteraars, dat was het eerste deel over de historiciteit van Jezus uit andere bronnen dan uit de Bijbel. We lazen dus uit teksten van Publius Cornelius Tacitus, Titus Flavius Josephus en tenslotte teksten uit de rustige Gaius Suetonius Tranquillus. En volgende week, als u graag meekomt tenminste, bezoeken we ook heel rustig Gaius Plinius Caecilius Secundus, Lucian van Samosata, Tallus, Sextus Julius Africanus, Phlegon uit Tralles, Marabar Serapion. Ik hoop dat ze allemaal thuis zijn volgende week. U ziet het, volop stof voor een tweede uitzending. Nog een mooie dag toegewenst, dank voor het luisteren en tot de volgende week. En we sluiten af met een mooi Syrisch lied met als titel Jezus, mijn hoop.
Thank you. Sacrifice.